met geloof, tussen aanhalingstekens, de hemel, bruiloftszaal, binnenkomen. Je geeft er een bepaalde betekenis aan door te zeggen dat bruiloftsteed geloof zal zijn en dat de hemel de bruiloftszaal, dat dat hetzelfde zal zijn in dat verband. U wijst naar Matthäus 22, vers 11 tot 14. Nu, dat is het niet. Het is daar het koninkrijk der hemelen gelijk geworden aan. Eerst zijn er die genodigd zijn. De een heeft geen tijd, de ander wil dit en de ander heeft nog een andere excuus. Heeft een ander excuus. Dan gaat uit en nog is de zaal niet vol. Dan dwing ze om in te gaan. Bozen en goeden. Het gaat daar om het koninkrijk der hemelen. En het koninkrijk der hemelen is vanaf Matthäus 13, voor zover ik het zie, in een tweeslachtig karakter op te merken. Dat betekent dat het niet alleen goed staat is in de akker, maar ook verkeerd staat. Want u kunt in Matthäus 13 precies hetzelfde lezen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een man die goed staat zeide, maar terwijl de mensen sliepen kwam zijn vijand en strooide daar onkruid ertussen. Dat betekent dat het een opgroeien is, een opwassen is, en daarmee wordt ook Matthäus 22 vergelijkt voor zover ik het zie, tot de dag van de oogst. En dan wordt het tarwe bijeengebracht en dan wordt het kaf met onuitblusbaar vuur verbrand. Dat betekent dat er een moment komt dat de scheiding inderdaad werkelijk zal zijn. Het gaat dus niet om de hemel, maar het gaat om het getuigenis op aarde. En ik denk dat daardoor ook de vraag niet zo moeilijk meer zal zijn. Dan is er een vraag over, en dat is een hele moeilijke vraag, daar kan ik niet op ingaan, maar ik zal het nu voorlezen. Hoe denkt u van zo'n bijbeluitleg door onze prof? Moet een gemeente nu zo de Bijbel lezen? Deze mensen beweren ook nog de gemeente te helpen bij haar bijbelstudies. Hier volgt de opstelling van dominee, ik zal de naam maar weglaten, in het Fries Dagblad, in drie delen neergeschreven in de Friese taal. Nou, deze vraagstel heeft in elk geval keurig voor mij vertaald. En dan gaat het over Micha. Micha 2, vers 1 tot 5 is van de profeet. Dat heeft aan deze predikant gezegd. Micha 2, vers 6 tot 7 is van de tegenstander enzovoort. Steeds die tegenstelling, dat is van de profeet, dat is van de tegenstander, dat is van de profeet, dat is van de tegenstander. Dat gaat er door. Wel eigenaardig dat al de heilsbeloften voor Israël door de tegenstanders zijn uitgesproken. Voor wie werken deze mensen, deze theologen van onze tijd, voor of tegenstander? Men kan deze mensen toch niet altijd onder de tijd van onwetendheid brengen. Ik weet niet waar ik ermee moet. Het is een hele serie teksten. Ik heb die teksten niet kunnen lezen in de pauze. Enkele teksten heb ik opgeslagen. En toen heb ik gedacht, het is Gods woord. Laat het maar vasthouden. Houd u het alsjeblieft vast als Gods woord. Begin niet toch gauw te zeggen, dat is niet van de Heer. Dat is wel van de Heer. Hetzelfde boekje waar ik zo pas van sprak. Op een middelbare school voor godsdienstonderwijs. Mijn dochter kwam ermee thuis vandaag. Die zei tegen mij, kijk eens, wat is dat juist? Dan lees je dat. Jona is een sprookje. Dat wordt gewoon geteld. Je kan je maar voorstellen dat ze wat moeite hebben met Jona. Want Jona zal ook wat moeite hebben met deze mensen, denk ik. Maar dan heb je het weer. Dan gaat men dus iets zeggen. Zomaar iets poneren, iets stellen. En men gaat het daardoor en daaraan, daarmee vergelijken en daardoor verklaren. Het gevolg is dat het Nieuwe Testament dan ook wel weg kan, want van Jona zijn diverse aanhalingen door de Heer Jezus zelf gedaan. Zelf heeft hij gezegd, meer dan Jona is hier. En zelfs zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis is geweest, zo zal ook de Zoon des mensen drie dagen en nachten in het schoot van de aarde zijn. Dat betekent dat de Heer Jezus zichzelf in die zin vergelijkt met Jona. En als de Heer nu zelf Jona aanhaalt, waar halen wij dan het recht vandaan om te zeggen, nou het is een sprookje. Dan zeg ik ook, die begrafenis van de Heer Jezus is ook een sprookje. Dat is de consequentie. Dat betekent dat alle norm, alle bodem weggeslagen is. Oh, het is razend gevaarlijk om uit te laten maken, dat is wel van de schrift en dat is niet van de schrift. Het is Gods woord en God heeft u een boek, het geopenbaarde woord van God gegeven. En dat gaat over de Heer Jezus. Want als we het dan niet begrijpen, laat het dan maar even onbegrepen staan. Maar zeg nog niet, het past er niet in. Oh, de theologen, is al gezegd, het tegenovergestelde van Theo sprak de waarheid. Ja, deze mensen die proberen van, ik zeg niet, ik kan ze niet over één kant scheren, begrijp je me alsjeblieft goed, en er zijn oprechte kinderen van God onder die het woord van God liefhebben en verdedigen. Begrijp je me nou goed, dat ik niet zeg dat het allemaal hetzelfde zal zijn, maar er zijn erbij die zeggen, nou de Bijbel, daar zit natuurlijk een kern van waarheid in, maar die kern die moet je eruit peuteren en de verpakking die moet je maar weggooien, dus alles moet weg, zodat die kern naar voren komt. Nou, ik zie ze al uitpakken. Ze zeggen, oh nee, dat kan ik vandaag niet gebruiken, dat is verpakking. Nog maar een stukje verder. Het is net als die surprises bij bepaalde gelegenheden die helemaal verpakt zitten in een krant en nog een krant en nog een krant en nog een krant. Nu weet je een hele grote doos. Nu alles moet weg, zodat dan die ene kern overblijft. Nou, wees maar voorzichtig. De kern van de Bijbel is de Heer Jezus. Zodra je iets weg doet, doe je iets van het werk van de Heer Jezus aan. Volgende vraag. Is het niet het grootste wonder in een mensenleven dat je weten mag dat je een kind van hem mag zijn? Dat je dat alleen leven doet, dat je in zijn gemeenschap mag leren. Dit is het grootste wonder. Ik denk niet dat je daarover uitgedacht raakt. Ik denk niet dat je daar ooit klaar mee komt. Ik heb nog nooit een oude paar horen zeggen dat ze het alles heel gewoon vonden toen het kindje geboren werd. Ze hebben allemaal gezegd dat dus het is een wonder. Dat is ook zo. Elke geboorte is een wonder. En elke wedergeboorte is een wonder. En dan kun je zeggen, ik heb het niet gezocht. Ik heb het ook niet gekund. Ik begrijp het ook niet. Het is puur genade. Het is pure goedertierenheid. Het is God zelf die het gedaan heeft. Hij heeft leven verwekt. En dat is een wonder. En ik hoop dat u dat heel goed vasthoudt in uw eigen hart, in uw eigen leven. En dat u dit wonder, het allergrootste wonder, het feit dat u een kind van God mocht worden, goed vasthoudt en daarvan geniet. We moeten het niet gewoon gaan vinden. We moeten het niet, laat ik zeggen, bagatelliseren tot iets wat weer overgaat. Ik hoop werkelijk dat u nog elke dag geniet van het feit dat u de Heer Jezus hebt leren kennen. Als je werkelijk je buurman ziet die verloren dreigt te gaan, dan kun je zeggen, heren, was ik dan nog beter? Oh, de heren, laat Israël zeggen, niet omdat jullie beter waren, ook niet omdat jullie talrijker waren, ook niet omdat jullie het beter gedaan hebben, maar omdat ik u lief had. Oh, dat is dat wat gelovigen mogen zeggen. Terugkijkend kun je alleen maar zeggen, God, u hebt mij oneindig lief gehad, mij. En de Heer Jezus heeft mij oneindig lief gehad, de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Oh, dat is het grootste wonder. En als je dat ziet, dan vervaagt alles. Dat vervagen moet ook realiteit zijn in uw leven. Dat betekent dat je ook de Heer Jezus moet gaan dienen. Ik heb een laatste vraag. Ik kom er nog door, denk ik. Redelijk. En die heb ik echt expres voor het laatste bewaard. Er is iets wat mij tegenhoudt om mij te bekeren. En wat het is, weet ik niet. Wat moet ik doen? Er is iets wat mij tegenhoudt om mij te bekeren. Weet u wie dat is? Dat is de tegenstander. De Bijbel noemt hem zo. De tegenstander. Hij probeert tegen te houden. Hij probeert je van de Heer Jezus af te houden. Hij probeert te zeggen, stel het nog maar uit, het kan nog wel, het hoeft vandaag nog niet. Ze zeggen wel allemaal, het moet vandaag. En ze zeggen allemaal, de Heer Jezus komt spoedig weer. En Petrus wordt al gezegd, ze hebben al sinds zoveel tijd gezegd, hij komt, maar er gebeurt niet. Zie je wel, het is allemaal hetzelfde gebleven. En er zijn zelfs zeggen, nou, dat duurt nog wel eeuwen. Dat kun je op je sterfbed ook nog wel doen, enzovoort. Allerlei argumenten. Het is de tegenstander die u ervan weerhoudt. En als je je werkelijk ziet als verloren en schuldig, dan kom je. En dan ga je en dan zeg je, Heere, hier ben ik, zoals ik ben. En u weet het, u kent mijn gedachten van verre. Oh, de omgeving kan nog denken, het is een aardige knul. De omgeving kan nog wel denken, hij loopt nog redelijk in de maat en loopt nog redelijk in de pas. Maar u kent mijn hart, Heer. U weet precies hoe ik denk. Het is veel grover dan de mensen denken. En zo is het ook in uw eigen leven. In mijn leven was het ook zo. Voor de buitenwacht was het nog aardig, maar in mijn binnen spookte het. En dan zegt de duivel, ach wat, dat vrome gewauwel, daar hoef je niks van aan te trekken, of het hoeft vandaag nog niet, dat kan nog best een pootje uitgesteld. En nou, als je nou ziek wordt, of als je dit krijgt of dat krijgt, dat zijn de argumenten. De tegenstander zegt, laat me zitten. En dat is inderdaad zo, wat je tegenhoudt. Maar dat betekent dat je je in slaap laat tussen. En het is vaker gezegd, de duivel is net een hele grote zandman die met scheppen vol zand rondgaat en nu de ogen helemaal vol stopt met zand. Nu als het goed met zand gevuld is, dan heb je geen zicht meer op de dingen van de hemel, de dingen van de Heer. Ik hoop één ding, dat de vragensteller zich niet laat weerhouden. Bekeer je weerhoud je niet, laat je niet weerhouden. De tegenstander zal proberen dit af te remmen. Net zo goed als de tegenstander later als christen zal proberen van je hoeft de Heer niet te dienen. Je kunt de wereld ook wel een beetje dienen. Je kunt ook nog wel een beetje lol hebben. Je kunt nog wel een beetje meedoen. Je kunt wel een soort mix maken tussen wereld en goddienst. Oh, daar is men druk mee bezig. Alles is al gemixt. Er is al niets meer concreet zichtbaar. God geven dat deze vraagsteller zich niet laat weerhouden. Weerhoud. Laat je niet weerhouden. Kom tot de Heer Jezus. Wat het is, weet ik niet. Heeft de vraagsteller gezegd. Ik denk dat ik het wel weet. Niet omdat ik telepathische gaven of iets van die aard heb. Dat is van de duivel, denk ik. Maar omdat de Bijbel zelf zegt dat er een tegenstander is. Een mensenmoorder van het begin. Een leugenaar. De vader der leugen, de vorst ervan. Zo wordt de duivel gekarakteriseerd. En ik hoop dat u zich goed bewust bent dat u in de macht van de Satan bent. Dat betekent dat u onder zijn heerschappij staat. Dus als u zich gaat bekeren of wilt gaan bekeren, dan begint hij ook met argumenten. Hij heeft altijd tegenargumenten. Hij heeft altijd negatieve dingen. Dat is niet alleen bij Eva zo geweest. En het is ook niet zo dat het Satan alleen maar in Rusland of in China werkt, dat het uiterst moeilijk is. Nee, hij werkt ook hier. En hij probeert zelfs met bijbelteksten als engel van het licht u te beïnvloeden. Wat is het dan dat mij weerhoudt? Het zijn de influisteringen van de tegenstander. Laat je niet weerhouden. Wat moet ik doen? Dat is het einde van die vraag. Dat is je knieën buigen en zeggen, Heer, hier ben ik. Zoals ik ben. Niet beter voordoen. Eerlijk aan God zeggen. Die dingen heb ik gedaan. Daar heb ik gezondigd. Dat heb ik fout gezegd. Fout gedacht. Daar heb ik iemand pijn gedaan. En misschien nog wel grovere dingen. Zeg het. Beleid je zonde. Erken voor God wie je bent. Doe je niet vromer. Doe je niet beter. Doe je niet sterker voor dan dat je bent. Beleid eerlijk wie je bent. En geloof in de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. Wie in mij gelooft, zal behouden worden. Zal leven. Heeft het leven. Mag zich een kind van God noemen. Krijgt die eeuwige vrede en die eeuwige rust in zijn hart. O, wie u ook bent, wat moet ik doen, man en broeders, om behouden te worden? En daarmee wil ik eindigen. En die tekst wil ik gaan voorlezen uit Handelingen 16. Die vraag is namelijk vaker gesteld. Vers 30. Dat is die gevangenisbewaarder, maar dat kunt u wel lezen in het verband. Vers 30. En hij leidde hen naar buiten en zei, Heren, dat was het een vraag aan Paulus en aan Silas. Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Lieve vraagsteller, als je vraagt wat moet ik doen, dan zeg ik, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Vertrouw niet meer op jezelf, vertrouw ook niet op je gevoel. Vertrouw ook niet op je influisteringen. Vertrouw op de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus die gekomen is om zondaren te behouden. Hij die sterven wilde. Hij die betalen wilde. Hij die het bij God in orde wilde maken. Hij die alles voor ons bij God in orde heeft gemaakt. En die werkelijk leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht is. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Dat betekent geloof in hem. En dat is niet moeilijk. Je moet het alleen doen. Als ik ergens op bezoek ben, dan krijg ik wel een kopje koffie. Dan zetten ze dan voor me neer. En dan zeggen ze alsjeblieft. En dan, als dan iedereen een beetje zit, je weet wel, dan wacht je een ogenblikje. Je zou wel graag eerder willen beginnen, maar dat doe je dan niet natuurlijk. En op een bepaald moment is dan het moment aangebroken dat je het mag gebruiken. En dan pak je dat kopje koffie gewoon van de tafel en dat drink je op. Zou je dan ook gaan denken van, ja, zou toch voor mij zijn? Ze hebben het er wel neergezet, maar ik weet het niet hoor. Zou wel voor iemand anders kunnen zijn. Zou het ook kwaad kunnen? Zou het ook echt wel koffie zijn? Het is wel een beetje bruin, maar is het wel koffie? Je kunt allerlei vragen stellen. Maar je kunt het ook eenvoudig pakken en nemen. Zo is het nu. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Dat betekent dat wat je aangeboden wordt, accepteren, nemen, je hand erop leggen en zeggen, dank u wel. Zoals je dat van die koffie gaat zeggen, dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mijn zonden sterven wilde. Dat is je vertrouwen stellen, niet op jezelf. Je hebt geen kracht, je kunt dit niet eens, je kunt niks. Je kunt je vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Als je dat doet, zul je de vrede en de blijdschap in je hart ontvangen. Absoluut. Wat moet ik doen, mannen en broeders, om behouden te worden? U vraagt mij, wat moet ik doen? Ik heb het antwoord gegeven uit de Bijbel. Wat zegt de schrift? God is niet veranderd. De mens is niet verbeterd. Het evangelie is niet verouderd. En dus moet de mens zich bekeren tot God. En wat mag hij dan doen? Hij mag zijn vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Dat is het enige wat u te doen hebt. En God geeft u, als u echt wilt, de kracht. Daar twijfel ik geen moment aan. God geeft u de kracht om u te bekeren. God geeft u de kracht om uw hand te leggen in vol vertrouwen op de Heer Jezus. En te zeggen, dank u wel Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. Dat u voor mij naar deze aarde wilde komen. En dat u al die vuiligheid en al die smerigheid van mij wilde dragen. En dat u daarvoor wilde betalen. Dat heeft de Heer gedaan en hij wil het doen. En dat geloof wil hij u schenken. O, geloof dat dan. En je zult behouden worden. En werkelijk de vrede van God in je hart hebben.
Over de hoge priester, mogen in de nieuwe gemeente van Christus de dienaren wel de gemeente zegenen, en hij toch met zegenende handen opgevaren. Er is een toetsboekje in de maak, dat mijn broer geschreven heeft, of aan het schrijven is, ja niet op het ogenblik, maar waar hij mee bezig is, dat heet Kinderen aan het avondmaal en het zegeningritueel. Eén ding kan ik er dit van zeggen, daar kan ik er wel van zeggen. Wij kunnen elkaar alle de zegen des Heren toewensen. Waar dat kan. Maar als een christen, als ik hier zou staan, mijn handen over u zou uitbreiden en zeggen, ik zegen u in de naam des Heren, dan houdt dat in dat ik meer ben dan u. Want het mindere wordt gezegend door het meerdere. Hebreeën 5 of Hebreeën 7. Nee, Hebreeën 7. Nee. Dus goed vasthouden. Melchizedek zegende Abraham. En de schrijver van de Hebreeënbrief beklemtoont daarmee, dat het priesterschap van Melchizedek verhevener was dan het priesterschap van Levi, die nog in de lendenen van zijn vader was toen deze Melchizedek ontmoette. Het mindere wordt gezegend door het meerdere. En meneer de Jong die heeft al gezegd, wij zijn helemaal niet meer dan u. En een paar bijbelteksten maken ons niet meer dan u. En wat bijbelkennis maken ons niet meer dan u, al spieken we ook van een blaadje. Helemaal niks. We hebben niks meer dan het woord. En wat dat betreft zijn we allemaal gelovigen. En allemaal christen. En de eenvoudigste christen, al weet hij alleen nog maar Johannes 3 vers 16, dan moet hij nog een heleboel leren, staat voor God op hetzelfde niveau als kind van God en als priester, want er is een algemeen priesterschap, als de meest geleerde broeder, leraar, herder of zuster die een heleboel in de Bijbel heeft gelezen of wat dan ook. Dus wat dat betreft, een zegen opleggen, ik zegen u, kan een gelovige niet doen of hij verheft zich boven de anderen. En aangezien er maar één ambt boven dat van priester is, namelijk dat van hoge priester, zal ieder die een zegen zo uitspreekt, luister goed naar me, zo uitspreekt, opleggen, ik leg het op u, ik zegen u, die neemt de plaats van de hoge priester, dat is de plaats van Christus, in. Volgende vraag. Dat is een vraag die verschillende keren is gesteld. Hoe 2 Petrus 2 vers 20 te lezen? 2 Petrus 2 vers 20, dat is nu een van die teksten, en er zijn er veel meer, dat zal ik u direct zeggen. En in mijn boekje Kunnen gelovigen nog verloren gaan, heb ik er hele series genoemd. Daar hebben we van die teksten, als je ze oppervlakkig leest, die zouden inhouden dat een kind van God toch verloren kon gaan. Maar u moet goed nagaan dat in deze teksten nooit over wedergeboren mensen gesproken wordt. Hier is sprake van mensen die in vers 20 door de kennis van de Heer en Heiland Jezus Christus de bevlekkingen van de wereld ontvlucht zijn, maar die opnieuw daarin verstrikt en erdoor overmeesterd worden. Dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste, want het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. Maar hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt: de hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel en de gewassen zeug tot het wentelen in de modder. Kijk eens, waar het evangelie wordt gebracht en de boodschap van de schrift, die de waarheid is, wordt verkondigd, daar schijnt het licht van God. Dat heeft zijn effect. Zelfs op de omgeving van de christenen, op de samenleving in bepaalde gevallen. Daar is verlichting. Daar wordt men door het licht van God en door de waarheid beschenen. En we zien dat bijvoorbeeld in West-Europa, alleen wendt men zich er nu vanaf, dat een verheffende werking is geweest uit het heidendom en de heidense gebruiken, ook bij diegenen die niet waarachtig bekeerd waren. Maar je ziet dat men wat dat betreft, wat het leven dan aangaat, de maatschappij, de normen, men zich door de boodschap heeft laten beïnvloeden. Wel nu, zegt Petrus, als je dat nou gekend hebt en je wendt je dan af, dan had je beter de weg niet gekend kunnen hebben. Het is namelijk veel verantwoordelijker dat je in een christelijke omgeving bent opgegroeid en met christelijke normen in aanraking bent gekomen en de prediking van het woord hebt gehoord, om je dan af te keren, dan dat je als heiden er nooit van vernomen had. Het is nog altijd zo dat het Capernaum zwaarder zal zijn in de dag des oordeels dan Sodom en Gomorra. Maar hier gaat het dus niet om mensen die innerlijk veranderd zijn. Maar Petrus zegt, hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt: de hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel en de gewassen zeugt tot het wentelen in de modder. Hij kan het braaksel wel verlaten, maar hij blijft een hond. En een zeug kan je wel wassen, alle modder eraf, prachtig mooi roze velletje, maar het blijft een zeug. Dat is de situatie. En mensen kunnen onder invloed van christelijke normen hun levensgedrag wel veranderen, maar daarmee zijn ze nog geen wedergeborenen. Daarmee zijn ze nog geen kinderen van God. Wil dat gebeuren, dan moeten ze niet alleen uiterlijk het christelijke paadje wandelen, naar de kerk gaan en de Bijbel lezen en bidden voor het eten enzovoort, maar dan moeten ze ook daadwerkelijk Jezus Christus toelaten in hun hart en hem geloven. Maar gewassen zeugen en van die honden die het uitbraaksel laten staan, voor een tijdje zijn er helaas genoeg geweest. Maar dat zijn ook geen schapen. Een hond blijft een hond en een zeug een zeug. Willen het schapen worden, dan moeten ze een nieuwe natuur krijgen en moeten ze uit God geboren worden. De volgende is Hebreeën 6, vers 4 tot 7. En weer wil ik erop wijzen dat ik in het boekje Kunnen gelovigen verloren gaan daar een uitvoerige bespreking aan gewijd heb. Maar hier kan ik natuurlijk maar even erop ingaan, maar hier is sprake dus van mensen die verlicht zijn geweest, de hemelse gaven hebben gesmaakt, deelgenoten, dat betekent compagnons van de Heilige Geest zijn geweest, het goede woord van God hebben gesmaakt, de krachten van de komende eeuw hebben gesmaakt en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar ze voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Er waren in die tijd onder de Joden die vervolgd werden. Ze waren christenen geworden, maar ze keerden terug tot het jodendom. Moesten dan Christus afzweren. Soms deed men dat door ze het kruis op de grond te laten verkrappen. U moet goed zien dat in de Hebreeënbrief, als het om zonde gaat, het nooit gaat om zonde zomaar, maar om afval, opgeven van het christelijk geloof als waarheid en als norm voor het leven. Niet afval van het persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, maar uiterlijke afval. Over zulke mensen die een heleboel van het christendom hebben ervaren en genoten, en die zich dan toch afwenden en die het christendom afzweren, daarvan zegt de schrift dat het is niet mogelijk ze weer te vernieuwen tot bekering. En dan staat daar in vers 7, want de grond die de dikwijls daarop komende regen indringt en nuttig gewas voortbrengt voor hen ten behoeve van wie je ook bebouwd wordt, ontvangt zegen van God. Maar als hij doornen en distels voortbrengt, blijkt hij verwerpelijk te zijn. De apostel spreekt dus niet over een grond die eerst tarwe voortbracht en daarna distels. Nee, de apostel spreekt over een grond die alleen maar distels voortbrengt. Al wordt die dan ook door de hemel gedrenkt, dan zeg je zo'n grond deugt nergens voor. En wat laat de apostel dan volgen? Vers 9. Maar geliefden, wij zijn wat u betreft overtuigd van betere en met de behoudenis verbonden dingen, ook al spreken wij zo. Met andere woorden, als de apostel deze ernstige waarschuwing hier geeft aan de Hebreeën, dan doet hij dat, en dat blijkt uit de hele brief, omdat die Hebreeën in de moeite waarin zij verkeren, gevaar liepen terug te keren tot het Jodendom. Wel, zegt de apostel dan, als je dat zou doen, dan zou je blijken te zijn zo'n grond die distels voortbrengt. Maar, zegt hij later dan ook, hij verwacht dat niet van ze. Maar hij spreekt ter waarschuwing, maar wij zijn aangaande u van betere en met de behoudenis verbonden dingen overtuigd, als spreken wij ook zo. En je kunt dat vergelijken, ik heb dat op een conferentie eens gehoord, met dit voorbeeld. Een vader loopt met zijn kind langs het taluut van een singel, van een gracht. En dat kind dat zegt, vader, als ik nou eraf loop in het water, wat gebeurt er dan? Wel, zegt die vader, dan verdrink. Maar zal die vader toestaan dat dat kind erin loopt? Nee. Maar hij spreekt wel, wat de verantwoordelijkheid betreft, over wat het resultaat zou zijn. En zulke uitspraken in Gods woord. Ik herhaal het nog eens wat ik eerder gezegd heb. God zegt niet, oh, nou ben je één keer behouden, nou kun je doen en laten wat je wil, komt er helemaal niet op aan, hè? Hang de beest maar uit, je komt toch wel in de hemel. Geen sprake van. Want als je dat zou doen, zou alleen maar blijken dat je niet behouden was. Maar dat doe je ook niet als je werkelijk een behoudene bent. Je kan zeker zondigen. Je ziet het aan Petrus. En je ziet het ook in het leven, dat mensen soms hele verkeerde dingen kunnen doen. Je ziet het bij een David. Je ziet het bij een Jacob. Maar als daar werkelijk een werk van Gods genade is in het hart, en iemand gelooft in de Heer Jezus Christus, dan brengt God zo iemand, al kost het pijn en moeite, toch gelukkig weer terug. Dan is er een vraag over 1 Samuel 10 vers 9. Namelijk deze, dat in Samuel staat dat God aan Saul een ander hart gaf. Saul die heeft de ezelinnen niet kunnen vinden, is bij Samuel geweest. En dan zegt Samuel tegen hem dat hij op de terugweg allerlei tekenen zal zien. En dan zal hij ook profeteren. Wel staat er dan in 1 Samuel 10 vers 9. Terwijl hij zich omkeerde om van Samuel weg te gaan, schonk God hem een ander hart. En al de genoemde tekenen geschieden op die dag. En dan lees je in vers 11. En hij raakte in vervoeringen. Dat is vers 10b. De geest Gods greep hem aan. En hij geraakte onder hen in geestvervoering. En ik geloof dat je daar de oplossing hebt Het wil niet zeggen dat Saul wedergeboren werd, maar dat God zijn hart beïnvloedde, de gezindheid beïnvloedde. En dat hij op die terugweg door de geest van God gebracht werd. Lees je later, mijn broer heeft er ook over gesproken, in hoofdstuk 19 nog een keer. En dan zie je dat het is nadat hij al God de rug toegekeerd heeft. Je kunt dus niet zeggen dat Saul van een wedergeboren mens een niet wedergeboren mens werd, maar dat hij de werking van Gods geest wel heeft ondervonden. Hij heeft wel ook bijzondere dingen gedaan, maar het is niet helaas zo geweest dat Saul zijn hoogmoedig hart, want de kiem van hoogmoed was er altijd in, zelfs toen hij in het begin nederig leek, dat hij dat geoordeeld heeft. Dan nog een vraag, iets meer in persoonlijke vlak. Hoe moeten wij roken beschouwen? Is roken zonde? Ik heb de vraagsteller ook in een persoonlijk antwoord al even gezegd dat er een boekje is bij de boekentafel waarom roken van broeder Steenhuis. En ik wil er alleen persoonlijk dit van zeggen, dat er zijn bepaalde genotmiddelen. En ik zeg niet dat al die genotmiddelen verkeerd zijn. Ik zeg wel dat als we ergens verslaafd aan raken, dat we er niet meer af kunnen blijven, dat er dan wel iets mis is. En voor het overige zou ik zeggen, lees dat boekje. En als je voor jezelf de overtuiging hebt, daardoor ik doe er verkeerd aan, wel bid God dan om kracht en genade om eraf te blijven. Ja, maar daar zit dus een heel stuk in het persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat wordt op het ogenblik natuurlijk ernstiger, naarmate de zekerheid toeneemt dat je jezelf zou benadelen wat je gezondheid betreft. Maar verder zie dat boekje eens na. Dan tenslotte de laatste vraag. Dat is uit 2 Johannes vers 9. Daar staat in vers 8, zie toe op uzelf, opdat we niet verliezen wat we gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet. In de dagen van Johannes, de oudste apostel die we kennen, kwam het gnosticisme op. Daar waren mensen die verkondigden dat de God van het Oude Testament een andere God was dan die van het Nieuwe Testament. Mensen die verkondigden dat tussen de God van het Nieuwe Testament en de mens een onoverbrugbare kloof bestond, onoverbrugbaar in die zin dat die door één persoon te overbruggen was. Tussen God en de mens zaten een heleboel eonen, eeuwen, zou je moeten zeggen, maar daar verstonden zij personen onder. En Jezus Christus was een van die tussenpersoontjes. En Jezus Christus was niet werkelijk de Zoon van God. En Jezus Christus was niet werkelijk in het vlees gekomen, maar was alleen maar verschenen. Hij was niet geboren in Bethlehem. Dat leerden deze mensen. Die leer ging, dat heidendom, semi-heidendom, ging het christendom beïnvloeden. Wel zegt de apostel, als nu iemand niet in de leer blijft en hij laat zich door die antichristelijke leer meevoeren, dan is de Vader en is God niet in hem. Maar als dat zou gebeuren, wat blijkt er dan? Wel, dan zegt diezelfde apostel Johannes in hoofdstuk 1, 2 van de eerste brief, over diezelfde soort mensen, ik lees vanaf vers 18, kinderen, het is de laatste uren, en zoals ge gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons. Want als ze van ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar in hen moest openbaar worden dat zij geen van allen of niet allen van ons zijn. Hier heb je het antwoord. Diezelfde apostel van de tweede brief zegt in de eerste brief, inderdaad, naarmate de tijd verstrijkt, zal die geest van de antichrist, die er toen al in beginsel was, wat dat betreft is het het laatste uur, er komt niet nog neer wat anders, maar diezelfde geest, die zal meer en meer gaan werken, en men zal meer en meer gaan loochenen, dat Jezus Christus, waarachtig, de Zoon van God is in het vlees gekomen. Men zal van het christelijk geloof afvallen. 2 Thessalonicenzen 2 zegt dat de afval komen zal en openbaar zal worden de mens der zonde. Dat betekent niet dat ware kinderen afvallen, maar dat de christenheid als zodanig, dat er daarin steeds meer zullen zijn die op zullen geven datgene wat ze dan vroeger nog hebben gehandhaafd en met de mond beleden hebben. Wel nu zegt Johannes, diegenen die dat opgeven en die, zoals nu gebeurt in de orthodoxie, de vrijzinnige gedachtegangen introduceren, de opstanding loochenen, de werkelijke godheid van Jezus Christus loochenen, het verzoeningswerk van het kruis loochenen, wel dan zegt Johannes, zulke mensen, die waren niet van ons. Als ze dan uitgaan, en als ze dan tenslotte aan het grensgebied verkeren, of desnoods helemaal in antichristelijke systemen vervallen, wel dan zegt hij, ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet van ons, want als ze van ons geweest waren, zouden ze gebleven zijn. Daar vindt u dat alle kinderen Gods, ze mogen dan tijdelijk een val maken, ze mogen een keer struikelen wat de praktijk betreft, maar die blijven bij elkaar. Die houdt God bij zijn gemeente en hij brengt ze op grond van de voorspraak van Jezus Christus weer terug. Beste broeders en zusters in onze heiland Jezus Christus, laat u nooit door een enkele tekst of door een serie van teksten die spreken, waarschuwen, wat onze verantwoordelijkheid betreft, afbrengen van de vaste grond van Gods belofte, waarvan ik alleen nog een keer wil herhalen, Johannes 10. Mijn schapen kennen mij, zij volgen mij, ik geef hen het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan. Niemand kan ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader is meerder dan alles. Niemand kan ze rukken uit de hand mijn Vader.
Thank you.
Het onderwerp voor vanavond luidt: zijn er in de kerk geestelijken en leken? En de bedoeling is dat we met elkaar zullen spreken over hoe het in de kerk, in de gemeente van Jezus Christus, behoort toe te gaan. Of daar bepaalde mensen zijn die een andere positie innemen, een hogere positie dan anderen, ja dan nee. Heel het reilen en zeilen willen we wat dat betreft in kort bestek bezien. En ik stel voor te lezen uit 1 Korinthe 12, vanaf vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen en het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Want aan de een wordt door de geest gegeven het woord van wijsheid, en aan een ander het woord van kennis volgens dezelfde geest, en aan een ander geloof door dezelfde geest, en aan een ander genadegave van genezing door dezelfde geest, en aan een ander werkingen van kracht, aan een ander profetie, aan een ander onderscheiding van geesten, en aan een ander velerlei talen en aan een andere uitlegging van talen. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan een ieder in het bijzonder toebedeeld zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoevele ook één lichaam zijn, zo ook Christus. Want ook wij alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij alle zijn met één geest gedrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele leden. Als de voet zei, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is ik daarom niet van het lichaam. En als het oor zei, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom niet van het lichaam. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het geheel gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk in het bijzonder in het lichaam geplaatst, zoals hij gewild heeft. Waren ze alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Doch nu zijn de leden vele, maar het lichaam is één. Het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of ook het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, de leden van het lichaam, die de zwakkere schijnen te zijn, zijn juist noodzakelijk. En die ons de minder geëerde van het lichaam toeschijnen, deze bekleden wij met meer eer. En onze oneerbare leden hebben meer versiering, maar onze eerbare hebben die niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat hij aan het mindere meer eer gegeven heeft, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En dan nog een paar teksten uit 1 Korinthe 14. Te weten vers 26. Hoe is het dan, broeders, wanneer gij samenkomt, en ieder van u heeft een psalm, heeft een leer, heeft een taal, heeft een openbaring, heeft een uitlegging, laat alle dingen gebeuren tot stichting. Vers 29. En dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. En als een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, dat de eerste zwijgen. Want gij kunt alle één voor één profeteren, opdat alle leren en alle getroost worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Want God is niet een God van verwarring, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen. Tot zover de schriftlezing. Als wij de schrift bezien, zowel in de voorschriften die aan de gemeenten worden gegeven, als in de beschrijving van enkele gemeenten zoals de Antiochië, waar gezegd wordt dat daar waren vijf personen, waarvan
profeten en leraars, dan zien we dat het beeld dat de gemeente vertoont, althans zoals het uit de schrift ons tegenkomt, en het beeld dat wij rondom ons zien in de christenheid, aanmerkelijke verschillen vertoont. Ieder die enigszins objectief die zaak bekijkt, zal dat volmondig toestemmen. En de vraag is, hoe komt dat? Is de ontwikkeling die we dan om ons heen zien een juiste ontwikkeling, of moeten we die ontwikkeling als een negatieve zaak beschouwen? Dit vraagstuk is van het uiterste belang. En ik wil beginnen met duidelijk te maken wat de gemeente is volgens de Bijbel. Als we dat zien, dan hebben we daarin al, en dan hoef je nog niet zoveel voorschriften te hebben, dan hebben we daarin al een duidelijke aanwijzing hoe de gemeente moet functioneren. Toen ik als jongeman is een inleiding moest houden over het onderwerp de gemeente, was het voor mij een ontdekking op te merken dat in de schrift die gemeente met verschillende namen wordt aangeduid. En twee namen zijn bijzonder belangrijk. Dat zijn de namen lichaam van Christus en huis van God. Bij verdere studie ontdekte ik dat in de brieven van Paulus, alleen in zijn brieven, je ontvouwd vindt de waarheid aangaande het lichaam. Terwijl en in de Paulinische brieven en in de brief van Petrus je ontvouwd vindt de waarheid van het lichaam als het huis van God. Beide aspecten moeten we bezien en goed uit elkaar houden. Als je dat niet doet en je gaat aspecten van het huis verwarren met die van het lichaam, dan kom je in de grootste moeilijkheden en omgekeerd, als je aspecten van het lichaam gaat toepassen op het huis. Letten we op het lichaam van Christus, de gemeente als het lichaam van Christus, dan vinden we dat in de ongeveer twaalf plaatsen waar de gemeente zo genoemd wordt, dat daar drie kenmerken van het lichaam naar voren worden gebracht. Ten eerste dit, dat het lichaam een hoofd heeft. Het lichaam wordt bestuurd door het hoofd. Alles zit met dat hoofd in verband. Niet de leden zelf zeggen wat ze doen willen, maar dat wordt vanuit het hoofd gedirigeerd. Dat hoofd heeft het voor het zeggen. En in de schrift worden we dan ook opgewekt om vast te houden aan het hoofd, Jezus Christus. En alleen te luisteren naar wat Hij met het lichaam voor heeft. Het tweede wat we vinden is dat de gemeente als lichaam een eenheid vormt. De leden mogen verschillend zijn, maar zij vormen met elkaar één lichaam. De gemeente van Jezus Christus. Die eenheid van dat lichaam is tot stand gekomen op de Pinksterdag, want we hebben dat gelezen in 1 Korinthe 12 vers 13, dat wij alle door één geest tot één lichaam zijn gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken. En die doop heeft nooit eerder plaatsgevonden dan op de Pinksterdag. De Heer heeft het zijn discipelen gezegd, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Eén lichaam dus. En alle leden, elke gelovige, behoort tot dat ene lichaam. Lid te zijn van dat lichaam, is het enige lidmaatschap wat de Bijbel kent. En als derde vinden we dat dat ene lichaam dat bestuurd wordt door het hoofd, zoals ik al zei, bestaat uit vele leden. En God heeft die leden gesteld, zoals hij wil. En God geeft die leden hun taak, hun functie. En ze hebben daartoe van hem bekwaamheid. We hebben gelezen, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Dat werkt in een lichaam vanzelf. Uw oog leert zien door de praktijk. Toen u kind was, leerde u steeds beter zien. Bij een kind kun je merken dat het eerst nog verkeerd grijpt. Het kan de afstand nog niet schatten. Maar op den duur leert het dat. Daar heeft dat kind geen boekje voor nodig. Daar is bij dat lichaam ook geen organisatie voor nodig. Dat is volkomen natuurlijk. Er is wel een ontwikkeling, er is wel een groei. Zo is het ook in het geestelijk leven van de leden van het lichaam van Christus. Maar het lichaam van Christus is niet een robot. Iets wat een mens in elkaar geknutseld heeft, hoe mooi dan ook. Maar het lichaam is een volkomen zaak. Een organisme dat perfect werkt als elk lid datgene doet waarvoor het zijn bekwaamheid gekregen heeft. En beste luisteraars, ik geloof dat ik hiermee in feite één van de kernpunten, zo niet het kernpunt, van het onderwerp van vanavond raak. De gemeente is het lichaam van Christus. En de geest toebedeeld zoals hij wil. Al deze dingen staat er, werkt één en dezelfde geest. En in hoofdstuk 14 zien we hoe daar dan in de gemeente, als zij als lichaam van Christus samengekomen is om opgebouwd te worden. Want alles wat de gaven betreft dient tot stichting. Dat staat er heel duidelijk in hoofdstuk 14 iedere keer weer. Wel, als die gemeente zo samengekomen is, dan merken we daar een volle vrijheid. Ook merken we aan de andere kant een gebondenheid. In de gemeente te Korinthe was er losbandigheid ontstaan wat het gebruik van de gaven betreft. Daar stonden er 2, 3 tegelijk te spreken en ze luisterden niet naar elkaar en wachten niet op elkaar. En wat doet nu de apostel als hij die brief schrijft? Zegt hij dan, beste mensen, jullie benen kunnen deze weelde niet dragen. Dit gewicht is te zwaar, die vrijheid. We hebben het geprobeerd, maar het kan niet. Ik zal een paar maatregelen geven, een paar organisatorische maatregelen, waardoor deze misstanden worden voorkomen. Nee, dat zegt Paulus juist niet. Paulus handhaaft de vrijheid van de leden, of beter gezegd de vrijheid van de geest. Alleen geeft hij bepaalde aanwijzingen die overeenstemmen met een God die een God van orde is en van vrede. Ze moeten op elkaar wachten. Als de geest iemand iets geeft, een woord om te spreken, een woord van kennis of een woord van wijsheid, dan moet zo iemand gelegenheid hebben dat uit te spreken. En de anderen zitten er niet bij om het voor zoete koek op te nemen en in te slikken, maar ze zitten erbij om het te beproeven, te testen, te onderzoeken. Niet iedereen kan een toespraak houden. Niet iedereen kan een bepaald onderwerp ontwikkelen. Maar wel iedere gelovige moet in staat zijn na te kunnen gaan of datgene wat iemand zegt vanuit Gods woord, waarbij dus de ene schriftplaats met de andere schriftplaats verklaard wordt en verduidelijkt wordt, iedere gelovige moet in staat zijn dat te kunnen toetsen, al naar gelang zijn geestelijke groei in de waarheid is. Het tweede punt wat ik wil aansnijden is dat de gemeente het huis van God wordt genoemd. En als dat aspect naar voren komt, dan gaat het om onze priesterlijke bediening en ook om het toezicht in die gemeente. In 1 Petrus 2, daar lezen wij, 1 Petrus 2, vers 4, komende tot hem een levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren. Kostbaar wordt ook gijzelf als levende stenen gebouwd, een geestelijk huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren die aangenaam zijn voor God door Jezus Christus. En in vers 9, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk ten eigendom, opdat ge de deugden zoudt verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Daar vinden we het tweede aspect. Dat huis wordt gebouwd. De heer Jezus heeft het gezegd, dat hij zijn gemeente bouwen zou op de rots. Dat huis is gebouwd op het fundament, zegt Efeze 2, van apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Hoe wordt iemand lid van dat huis, een steen in dat huis? Wel, dat staat hier. Komende tot hem, dat is Jezus Christus, de levende steen, wordt ook gijzelf als levende stenen opgebouwd een geestelijk huis. God voegt die stenen toe. Hij brengt door het woord van het evangelie mensen tot bekering, tot wedergeboorte. En het is ermee als met de tempel van Salomo. Daar staat dat toen de tempel van Salomo gebouwd werd, daar werd geen hamerslag gehoord. Het hout kwam van de Limanon, werd daar kant en klaar gemaakt. De stenen werden kant en klaar gemaakt, zo vervoerd naar Jeruzalem en daar ingepast. Door de prediking van het evangelie worden mensen tot Christus, tot geloof gebracht. Daar is het een drukte van belang waar het evangelie verkondigd wordt. Daar is God bezig te werken door zijn dienstknechten. En daar worden mensen van verloren zondaars gevormd tot planken die bekwaam zijn, die geschikt zijn om opgebouwd te worden. Om stenen, als stenen om het andere beeld te gebruiken. Om opgebouwd te worden in die tempel die God heeft, dat geestelijke huis. Maar we zijn niet alleen stenen van dat huis. We zijn ook mensen die een dienst hebben in het huis. Het beeld loopt dus over. Wij hebben ook een priesterdienst in dat huis. Onder Israël was het zo dat daar een priesterklasse was en een levietengroep. En dan had je het gewone volk en dan was er nog een hoge priester. In het Nieuwe Testament vinden we die onderscheiding niet. Daar zijn alle priesters. En ze hebben alle een priesterlijke dienst. Lofoffers op te offeren die goden aangenaam zijn. In de wereld hebben we een koninklijke dienst. Daarvan spreekt vers 9. Dat slaat op onze wandel. Opdat we als koningen en priesters door onze wandel God groot maken. Een dienst in het huis en een dienst door onze wandel in de praktijk. Wel nu, dat algemeen priesterschap van de gelovigen vinden we in de schrift. Het is ook in de christenheid algemeen erkend als een waarheid. Maar helaas, als wij om ons heen kijken, dan zien we dat zoals de vrije werking van de geest in het lichaam, met de dienst tot opbouwing, de dienst des woords dus, aan allerlei beperkingen onderhevig is gemaakt, dat zo ook die priesterdienst zeer ingeperkt is. Het enige wat de gelovigen nog mogen doen, is samen zingen. Maar een gebed uitspreken of een lied opgeven, een lofzegging, dat moet alles via één persoon. Kijk, dat is het verschil, het contrast dat we opmerken. Het contrast tussen de gemeente, zoals we haar in de schrift vinden, en wat we om ons heen zien in de christenheid. Ik moet er nog bijvoegen dat in het huis van God er ook toezicht is. Hebben de gaven hun plaats in het lichaam? De twee diensten, ambten mag u noemen, maar dan mag u beslist niet denken in de ambtelijke termen van de maatschappij. De twee diensten of ambten van ouderling en diaken vinden we in verband met het huis. Tucht wordt dan ook geoefend in het huis, niet in het lichaam. Hier kan ik dan tevens een bewijs leveren dat men helaas in de tijd van de hervorming, hoe dankbaar we ook zijn voor die hervorming en voor het werk van Gods geest in die tijd, ik kan u bewijs leveren dat men in die tijd dan weinig het onderscheid gezien heeft tussen de gemeente als huis en de gemeente als lichaam van Christus. Althans, wat de dienst betreft. Men heeft gesproken, en het staat genoteerd in belijdenisgeschriften, over afsnijden van het lichaam van Christus. Bij het uitoefenen van tucht, waarbij iemand uit het midden moest worden weggedaan. Zo spreekt de Bijbel niet. Dan zou het lichaam van Christus verminkt worden, als je het beeld doortrekt. Nee, tucht vindt plaats in het huis. Daar kan iemand in zijn dienst belemmerd worden. Daar kan iemand getekend worden, vermaand. Desnoods kan hij van de priesterlijke bediening men kan hem die ontzeggen. Hij kan bij wijze van spreken een tijdje buiten de deur gezet worden, opdat hij tot inkeer komen. Maar dat moet je niet met het lichaam beginnen. Datgene wat ik nu naar voren breng, dat is door dominee Hegger in zijn boek Zij is mijn bruid heel uitvoerig besproken. En als ik overga tot de bespreking van de kritiek die op dat boek geleverd is, dan komen we iedere keer weer terug op die Bijbelse beginselen aangaande de gemeente die ik zo even heb genoemd. Dominee Hegger brengt naar voren wat in de schrift staat, dat de gemeente een lichaam is, waarbij dus de een dit woord van God krijgt en de ander dat woord. Hij brengt naar voren, zoals ik heb gedaan, dat daar twee of drie profeten spreken enzovoort. Maar hij heeft anderzijds in dat boek ook beschreven hoe hij, ex-priester, in het protestantisme eigenlijk tot de ontdekking gekomen is dat de kerken van de reformatie in belangrijke punten afgeweken zijn van datgene wat God heeft voorgeschreven aangaande de gemeente. Het sola scriptura is in bepaalde opzichten wel gehandhaafd en doorgevoerd. En men heeft gekapt met de traditie in bepaalde opzichten. Maar Het is niet consequent gebeurd. En in het bijzonder is het niet consequent gebeurd. Wat betreft de godsdienstoefening zelf, het verloop van de godsdienstoefening. En het functioneren van die gemeente. En het uitoefenen van het gezag van Christus in die gemeente als het huis van God. Wat merk je namelijk op? Enerzijds, en daar heb ik uw aandacht nu eerst bij bepaald, dat in die godsdienstoefening alles geleid wordt door praktisch één enkel kanaal. De persoon van de predikant die in feite de hele dienst in handen heeft. En de gemeente is een luisterende gemeente geworden. Het tweede is dat men van die gemeente een organisatie heeft gemaakt met bestuurlijke apparaten waarin haast net als in Rome een opklimming zit. Het mag dan zijn dat men de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente wel beleidt. In de praktijk komt het erop neer dat er van bovenaf druk uitgeoefend wordt, gezag uitgeoefend wordt, en als je je daartegen keert, en als je tracht bepaalde misstanden in de kerk aan de orde te brengen, dwaalleer zoals die gebracht is door Barda, zoals die gebracht is onlangs door Boelens, door Wiersinga, Kuitert en noem maar op, wel, dan loop je stuk op deze organisatie. En dan merk je dat bijvoorbeeld van het gezag dat Christus heeft in de plaatselijke vergadering, waar hij de zijnen rondom zich vergaderd heeft, dat daarvan weinig terecht komt. Dat er een soort juk is, een synodaal juk, zoals hij het ook noemt, dat deze dingen tegenhoudt. Lezen we in Matthäus het voorschrift van de Heer, dan zien we in Matthäus 16... dat als een broeder zondigt tegen een ander, dat je hem zult bestraffen. Als hij niet luistert, zul je nog een broeder meenemen. Twee of drie. En als hij dan nog niet luistert, zeg je het gemeente. En als hij naar de gemeente niet luistert, dan zei je u als de heiden en de tollenaar. En dan verbindt de Heer daaraan en aan het gebed van de twee of drie zijn tegenwoordigheid en zegt waar twee of drie niet zich vergaderen, het is hun zaak niet, nee, waar twee of drie vergaderd zijn geworden, om het ouderwets te zeggen, waar Christus dus de twee of drie tot zijn naam vergaderd heeft, daar ben ik in het midden. En wat gebinden zult op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn, en wat geontbinden zult op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Daar vindt u dat Christus zijn gezag niet verbindt aan een of andere boventop van een organisatie, aan een synode, een klasses of wat dan ook, maar dat Christus zijn gezag verbindt aan gelovigen die in zijn naam vergaderd zijn. Dat wil zeggen dus dat ook hij daarachter kan staan wat hun grondslag betreft. Omdat het een vergaderingswijze is zoals hij die wenst. Zien we naar 1 Korinthe 5, krijgen we precies hetzelfde. Paulus zou de man die een hoereerder was in 1 Korinthe 5, hebben kunnen uitsluiten. Hij zegt in mijn geest, als u en mijn geest vergaderd zijn op de dag des Heren, had hij al beslist hem aan de Satan over te leveren. Maar hij strijdt hun en wijst hen op hun plaatselijke verantwoordelijkheid, doet de boze uit uw midden weg. Daar zien we dus het gezag dat Christus uitoefent in de plaatselijke gemeente. Daartussen mag je niet een paus zetten met een college, een curie, een college van kardinalen. Daartussen mag je ook niet een synode of wat dan ook stellen. Zelfs geen meerdere vergadering. Christus oefent het gezag uit. Door middel van de zijne, in wier midden hij aanwezig is, als zij door hem vergaderd zijn. Deze dingen brengt dominee Hegge, zoals ik zei, uitvoerig naar voren. Hij geeft dan ook, als tracht een oplossing te geven, voor het probleem dat hij ontdekte, namelijk de verdeeldheid in de christenheid en wat daaraan te doen is. Zoals we waarschijnlijk weten, heeft hij gekozen voor de huisgemeente. Ik sta niet achter hem wat die keus betreft. Maar het is helaas zo dat velen zijn boek becommentarieerd hebben. En dat ze van de paar honderd bladzijden die het bevat, de oplossing die Hegge voorzichtig poneert, vastgrijpen om daar hun kritiek op te leveren. En dat men voorbij gaat voor het grootste gedeelte aan datgene wat Hegge uit de schrift naar voren brengt betreffende het lichaam van Christus en het huis van God. En dat men voorbij gaat aan de kritiek die hij met een bewogen hart, mag ik zeggen, naar voren brengt, waar hij op gestart is. Wat ik ook zo jammer vind, dat is dit. Dat weinigen gepeild hebben, althans in hun recensie hebben naar voren gebracht, welke strijd deze broeder in Christus gehad heeft. Als ex-priester gekomen in het protestantisme, heeft hij een diepe teleurstelling opgedaan. En hij merkte dat hij dezelfde dingen waar hij in Rome op stuitte, in het protestantisme, terugvond in een wat gewijzigde vorm. Minder scherp, maar toch haast net zo onverzettelijk als bij Rome. Zoals gezegd, weinigen hebben uitgesproken dat het dan toch eigenlijk wel bedroevend is voor ons als protestanten dat een ex-katholiek zo teleurgesteld moest worden. En ik geloof dat wij alle dan wel de hand in eigen boezem mogen steken. En ik ben bijzonder dankbaar dat enkele toch wel deze dingen naar voren hebben gebracht. Ik las juist vanavond een artikel van dominee Kwast in de Friese Kerkbode. En hoewel hij ook alleen maar vast zich bijt op de oplossing, vind ik daar tenminste ook dat deze predikant voelt welke strijd en wat een teleurstelling deze ex-priester dominee Hegger heeft doorgemaakt. Helaas moet ik zeggen, hebben velen dat niet, maar ik ben dankbaar dat ook broeder Ouweneel een breedvoerige recensie heeft geschreven op het boek van dominee Hegge, waarin hij ook de hand in eigen boezem durft te steken en zegt: waarom kan dominee Hegge het nergens vinden en komt hij tenslotte met zijn oplossing van de huisgemeente? Je kunt daar wel kritiek op hebben. Maar wat is er dan mis bij ons? En dat is de vraag die we eigenlijk allemaal moesten stellen als diverse groepen en genootschappen hier in Nederland. Ik wil dan nu ingaan op de kritiek die op Hegge's werk geleverd wordt. En dan moet ik zeggen dat de kritiek die professor Runia geeft in het Centraal Witblad kritiek is waar zeker naar geluisterd moet worden. Niet omdat hij gelijk zou hebben, maar professor Runia doet in ieder geval een serieuze poging om in drie hoofdpunten Hegge's positie te bekritiseren. Als Runia gelijk had, dan konden wij alle lezingen die we tot nog toe gehouden hadden over de gemeente wel aan de kant zetten. De drie punten die Runia naar voren brengt zijn deze. Ten eerste, hij zegt dit: ik moet eerlijk zeggen dat ik nog al teleurgesteld ben door dit hele betoog van Hegge dus. Sterker nog,
Ik heb nogal wat bezwaren tegen dit betoog. Ze zijn samen te vatten in enkele termen. Ik wil daar onmiddellijk aan toevoegen dat ik die niet gebruik om dominee Hegger met wat geleerde termen als het ware plat te slaan. Ze geven inderdaad mijn bezwaren aan. Dan noemt hij zijn eerste bezwaar. Ik vind zijn hele benadering biblicistisch. Hij gaat op een bepaalde manier met de schrift, in dit geval vooral het Nieuwe Testament, om die mijn zinziens geen recht doet aan de schrift. Hij doet alsof de vormen van kerk zijn, waarvan we in het Nieuwe Testament lezen, bindend zijn voor de kerk van alle eeuwen. Afgezien ook van het feit dat we in het Nieuwe Testament zelfs verschillende vormen vinden. De Joods-christelijke gemeente had een andere vorm dan de Polynieten. Is mijn bezwaar dat nergens in het Nieuwe Testament deze vormen als binden worden omschreven. Dat is een heel belangrijk punt, beste luisteraar. Het tussen kopje in dit artikel luidt dan ook: dominee Hegger pint de kerk in haar vorm in feite vast op de eerste eeuw. Wat moeten we daarop zeggen? Wel, ten eerste dit: dat onderscheid tussen die Joods-christelijke gemeente en die heidense gemeente, dat zal nog aangetoond moeten worden. Men zal moeten kunnen bewijzen dat daar niet die vrije werking van de geest was, zoals we die vinden in de Paulinische gemeenten of de gemeente naar het Paulinische model dan, om het zo te zeggen. Dat is het eerste punt wat naar voren gebracht kan worden. Waarbij we dan ook nog hebben te bedenken dat de Joodse gemeenten met hun vasthouden aan de wetten, aan de besnijdenis, nog wat moesten leren. En dat het wegvallen van de tempel in het jaar 70 eigenlijk het middel is waardoor God die Joodse gemeenten, die Joodse christenen losmaakt van datgene waaraan ze toch altijd nog gebonden zijn. Maar een tweede punt is veel belangrijker, en dat is: is het werk van de geest dan veranderd in de loop der tijden? Wij hebben gelezen in het begin van 1 Korinthe 12, wat de geest doet en wat God deed. Verscheidenheid van genadegaven, daar is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen en het is dezelfde God. Dat is maar niet een kerkvorm die hier beschreven wordt. En passant, een mededeling in het boek de Handelingen, zo ging het daar. Nee, dit is een leerstellige mededeling. En hier gaat het dus, en dat is er nauw mee verbonden, over het wezen van de gemeente als het lichaam van Christus. En de grote vraag die we professor Runia zouden kunnen stellen is deze: is dan de gemeente van Jezus Christus, wat haar wezen betreft, veranderd? Daar komt het op neer. We hebben duidelijke voorschriften van Paulus, dat 2 of 3 profeten spreken. Nou kan professor Runia stellen: ja, maar dat moet je niet zo bindend zien. Laten we dan wel wezen dat de brief aan de Korinthe, punt 1, de enige brief is waarin de aanvang staat aan de gemeente Gods te Korinthe en aan alle, waar dan ook, die de naam van de Heer Jezus Christus aanroepen. Dus het universeel karakter van deze brief staat buiten kijf. Als het gaat om de dienst van de vrouw in de gemeente in hoofdstuk 14, maar dat woord kan ook terugslaan op alles wat de apostel gezegd heeft, dan zegt hij: erkent gij dat wat ik u schrijf een gebod Gods is? En we kunnen dus vragen: is dat gebod van God dan opgeheven? Waar vinden we dat in het Nieuwe Testament? Professor Runia kan wel zeggen
dat het alleen om de vorm gaat en dat de vorm geen norm is. Maar hij voelt zelf op wat voor een drijfstand hij hier komt te staan. Voor hem is de leer alleen norm. Maar het kan natuurlijk komen, zo komen, dat de vorm van de gemeente, de wijze waarop ze functioneert, met het wezen van die gemeente in strijd komt. En hij heeft dan ook bezwaar tegen het pauselijk ambt en de pauselijke leer van de onfeilbaarheid. Ja, maar net zo goed als je daar bezwaar tegen hebt. Omdat dat strijdt met wat we in de schrift vinden over de gemeente als huis van God en als lichaam van Christus. Net zo goed moet je bezwaar hebben tegen de positie die een predikant inneemt. En moet je bezwaar aantekenen tegen allerlei organisatorische instellingen die we in de gemeente, zoals in de christenheid dan te zien is, die daar aangetroffen worden. De grote vraag, beste luisteraars, is deze. Is de gemeente nog het lichaam van Christus, ja of nee? Zou iemand dat in twijfel durven trekken? Ik denk niemand. Wel nu, het wezen van die gemeente moet dan ook tot uiting kunnen komen. En dan gaat het er helemaal niet om, mijn broer heeft daar de vorige keer over gesproken, of we de Pinksterdag met al zijn glorie weer kunnen herstellen. Dat is punt 2. De teruggekeerde Joden uit de ballingschap gingen weer bouwen op het fundament waar Salomo opgebouwd had. Het werd nooit zo mooi, nooit zo groot als die tempel in Salomo's dagen. Maar ze gehoorzaamden aan dat wat God in het verleden gezegd had, dat hij daar aangeroepen wilde worden. Wel nu, zo is het met de beginselen van het huis van God vandaag de dag, zo is het ook met het beginsel van het lichaam van Christus. Dat behelpt het wezen. En ik zou wel eens willen zien, dat als ik iemand inpakte, van onderen tot boven, in verband en gips, en ik liet alleen zijn rechterhand en zijn voeten vrij. En deze man protesteerde. Dan zou ik willen zien dat professor Runia zijn protest neerslaat met te zeggen: maar man, dat is alleen maar de vorm. Je rechterhand, die hebben extra geoefend voordat we je inpakten, nietwaar? En je hebt je voeten toch ook nog? Je moet je niet zo vastpinnen op de vorm die God aan dat lichaam gegeven heeft toen het geschapen is. We zijn nou zoveel tijden verder. Ik denk dat, en ik zeg dit niet sarcastisch, maar wel enigszins ironisch, ik denk dat professor Runia dat toch niet zeggen zal. Wel nu, wat de gemeente betreft als lichaam van Christus, en dat meen ik in alle ernst, is het lichaam ingepakt. En is de vrije werking van de geest belemmerd. Ik zeg niet dat Gods geest niet werkt, ver zij dat van me. God kan onze dwaasheden zelfs over, ja, toe overroelen zou de Engelsman zeggen, je kunt dat in het Nederlands niet zo goed weergeven, maar hij kan er overheen heersen. Ja. Maar het is niet de bedoeling. En wanneer men zegt, en men laat dat ene lid alleen werken, en het is niet meer de hand die het oog tegemoet komt, en het oor dat samenwerkt met de reuk, met de neus, maar we laten dat allemaal aan één lid hoofdzakelijk over, dan kan het niet anders, beste luisteraars, of dat is tot schade van het lichaam, dat bestaat niet anders. Want iemand heeft niet al die kwaliteiten. Je kunt als oog wel menen dat je ook kunt voelen en tasten, maar dat kun je niet. Je kunt met een oog alleen maar zien. Als je een klap op je oog kijkt, krijg je sterretjes. Maar het is geen tastorgaan. En zo is met al die andere lichaamsdelen. Die organen in ons lichaam. Daar piekert niemand van u over. Om al die functies door één lid te vervangen. En te zeggen, ik ga dat ene lid oefenen. En er is ook niemand die zou beweren dat kan. Want het bestaat niet. Wel nu in geestelijk opzicht. Is God de wijze formeerder van de gemeente als het lichaam van Christus? Zouden wij het beter weten dan hij? Daarom dat ik met de meeste klem naar voren wil brengen. Dit is maar niet een vorm. Dit is maar niet als het ware een jasje dat je de gemeente omhangt. En dat de ene keer een bredere ver mag hebben en de andere keer een smalle. En de volgende keer kleed ik haar in een kooltrui of weet ik veel wie wat. Nee, dit is een punt dat met het wezen van die gemeente te maken heeft. Het tweede bezwaar van professor Runia. En ik ben blij met dit bezwaar. Want laat ik eerlijk zeggen dat in het verleden, als dan de dingen naar voren werden gebracht, en dat zijn ze in het verleden, zoals dominee Hegger dat nu gedaan heeft, en men wees erop dat die gemeente daar in het boek De Handelingen en in de Korinthebrief als voortzet zo samenkwam, dan werden dergelijke opmerkingen meestal van tafel geveegd met de weerlegging, dat kan nu niet meer. Of men kwam met het punt, en in feite komt ook Runia's opvatting daarmee overeen, zoals dat omschreven is door H. Schmid, een Duitser wiens kerkelijk handboek ook in het Nederlands vertaald is in der tijd, dat men zegt, kijk eens, wat de godsdienstoefening betreft, heeft God de gemeente eigenlijk niet voorgeschreven. Staat natuurlijk wel wat van in de Bijbel, maar dat is niet voorgeschreven. Dat moest die gemeente in de loop der tijden vinden. Runia zegt, de kerkvorm moet iedere keer aanpassen aan de omstandigheden van de tijd. En, zegt dezezelfde Schmid, wat haar organisatorische vorm betreft, geldt precies hetzelfde. Daar staat niks voorgeschreven. Dat moest de gemeente, met de wijsheid van God, die hij haar gaf, moest zij in de loop der tijden zelf ontdekken. U voelt natuurlijk wel dat dan in feite men naast de schrift een aantal eeuwen geschiedenis heeft waarin men de hand van God gaat ontdekken. Ja, hoe ontdekt men die? Hoe bepaalt men die? En waarin men dan gaat autoriseren een ontwikkeling die dan heeft plaatsgevonden. Waarbij men dan op een bepaald moment een bordje zet en zegt niet verder. Want toen kwam de ontwikkeling in de richting van het middeleeuwse pausdom. Ja, maar in feite doet Rome dat precies zo. Rome wil ook wel een stuk geschiedenis nemen en hier en daar een verbodsbordje zetten. Alleen zetten ze die op een paar zijweggetjes. Maar het principe, en terecht, dat dominee Hegger dat in zijn weerwoord op verschillende recensies naar voren heeft gebracht, het principe blijft precies gelijk. Professor Runia vertolkt dit zo. Zijn tweede bezwaar is dat de benadering van Hegger ahistorisch is. Dat betekent niet historisch. Hij heeft bijvoorbeeld helemaal geen oog voor de ontwikkeling, de historische ontwikkeling, die al binnen het Nieuwe Testament zelf valt op te merken. Het kerkbeeld en ook de kerkvorm in de eerste brief aan de Korintiërs, in de brief aan de Efeziërs en in de zogenaamde pastorale brieven zijn telkens weer anders. Er valt een duidelijke ontwikkeling op te merken. In het boek van dominee Hegger merk je daar niets van. Hij hanteert de verschillende gegevens uit het Nieuwe Testament alsof ze allemaal op hetzelfde historische vlak liggen. Wel, dit is een zwaar argument. Is dat juist? Want dan zou daarmee dus, althans binnen het kader van het Nieuwe Testament, een ontwikkeling gegeven zijn. Dan zit je nog met het probleem natuurlijk, mag je die ontwikkeling doortrekken? Daar ben je dan nog niet klaar mee. Maar je hebt dan tenminste toch wat argumentatie gegeven. Is het juist? Wel, als Runia schrijft over het verschil in kerkvorm tussen Korinthe en bijvoorbeeld Efeze en de pastorale brieven van Timotheus, dan gaat hij in feite voorbij aan wat ik in het begin genoemd heb. Dat in de Korinthebrief Paulus bijna uitsluitend, niet helemaal, maar bijna uitsluitend het aspect van de gemeente als lichaam van Christus beschouwt. En dat in Efeze 2 en in de pastorale brieven, Titus en Timotheus brieven,
dat hij daar de gemeente beschrijft als het huis van God. En dat is de hele oplossing. Als het gaat om de gemeente als lichaam van Christus, dan zijn alle leden gaven. Ze hebben een verschillende taak, maar geen verschillende positie. In de dienst tot opbouw van het lichaam heeft ieder daar de gave van de geest en moet hij datgene doen wat nuttig is. Daar vindt u in die opsomming de oudste niet genoemd, de diaken niet genoemd. Het gaat daar om de opbouw van het lichaam, de dienst van de gave. En die dienst van de gave is zodanig dat ze ook niet plaatselijk gebonden is. Apollos was een leraar, wordt in Efeze wat beter, of in Korinthe wat beter onderricht door Aquila en Priscilla, reist daarna naar een andere landstreek en is daar de gelovige van veel nut door de dienst. Je ziet dat daar een uitwisseling is, dat mensen met een uitgesproken gaaf om te spreken, om dus in het openbaar de gemeente te dienen met het woord, dat daar een uitwisseling is, dat ieder die gaven waar dan ook gebruiken kon. En dat daar een opening was om die gaven zo te gebruiken. Bij het huis echter, daar vinden we de diensten van oudste of ouderling en van diaken. De een die opzicht en toezicht heeft op de wandel van de gelovigen, hun wel en wee, wat hun ziel betreft zou je kunnen zeggen. Terwijl de ander, de diaken, meer tot taak heeft wel en wee van de gelovigen in maatschappelijk opzicht, in hun verzorging, wat hun onderhoud betreft. Ik zou hiermee kunnen volstaan op dit punt, maar ik wil nog één ding daaraan toevoegen. Ten eerste dit, dat in de korte tijd van Korinthe tot aan de tweede brief van Timotheus. Anders gezegd dus, dat in het tijdsverloop van het schrijven van die eerste Korinthebrief en die brief van Timotheus, die pakweg, mogen het 15 jaar zijn, uit elkaar liggen, dat dan in die korte tijd de kerk zich zo ontwikkeld zou hebben, dat van die vrije bediening van de Korinthe niks meer over was, en er al, of vrijwel niks meer, en dat er al een behoorlijke organisatie gevormd zou zijn. Nou, dat is sowieso onaannemelijk. Maar er is meer tegenin te brengen. Een veel latere brief dan de brief aan de Korintiërs is de brief aan de Romeinen. Toen was Paulus in Azië en in Illyrië, was hij helemaal uitgewerkt. Hij schrijft in die brief aan de Romeinen aan het eind dat hij nou wilde gaan werken waar nog anderen niet het fundament hebben gelegd, want hij wil niet opeens anders fundament bouwen. Deze brief is dus van laatste datum. En dan schrijft hij in Romeinen 12, vers 4. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus, en elk afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Daar handhaaft de apostel dus het beeld van de gemeente als lichaam. Hij doet er niets af. Hij zegt, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij de velen één lichaam in Christus en elk afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Dat is een geweldig iets. Ik wil even de praktische kant daarvan belichten, opdat we niet alleen een bestrijdingsavond hebben, hoewel daar ook genoeg positiefs in te vinden is over de dienst van de gemeente. Maar God heeft de gemeente als een lichaam zo gesteld dat daar een volle afhankelijkheid is. Hij heeft dat lichaam zo gemaakt dat zijn bedoeling is dat de leden voor elkaar, ik citeer een bijbeltekst, dat de leden voor elkaar gelijke zorg dragen.
We hebben het al gehad in de Korinthebrief. De een kan niet zeggen, het oog, ik heb jou niet nodig, oren, voeten of handen. Nee, wij moeten tevreden zijn met de gaven die God ons geeft. Niet die gaven overschatten, zoals een oog zou doen dat zegt, ik heb de voet niet nodig. Nou, dan moet je dat mooie liedje van Ellie en Rickert over het lichaam lezen. Ne? Of horen. Dat is werkelijk mooi. Ne? Waar naar voren gebracht wordt. Ne? Dat het ene lid tot het andere niet kan zeggen, ik heb jou niet nodig. Ne? En dat dat ene meisje zingt, ik heb mijn handen gekregen om te ballen. Maar had ik geen voeten, zou ik op mijn snuffert vallen. Dat kan je dan misschien geen Bijbelse taal noemen, maar het is wel leuk gezegd. Ne? En dan, heel mooi vind ik. Buitengewoon mooi. Deze uitspraak in dat liedje. Dat één zingt. Wat jij niet kan, kan ik juist goed. Nee, zo staat het er niet. Wat ik niet kan, kan jij juist goed. En dat rijmt dan weer op moed, zoals God die leden gesteld heeft. Kijk, daar vind je iets van die afhankelijkheid van dat lichaam. Zo wordt het in het woord uitgedragen. Dat wij ten opzichte van elkaar leden zijn. Maar zo vervolgt Paulus, daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, laten wij dan die genadegaven besteden. Het zij profetie naar de maat van het geloof, het zij dienst in het dienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoudigheid, wie leiding geeft met ijver, wie barmhartigheid bewijst met blijmoedigheid. Zelfs de barmhartigheid bewijzen is een gave, want lang niet iedereen kan het goed. Met tact en met wijsheid. Prachtig mooi, als je dat leest, hoe God zijn gemeente, de gemeente van Jezus Christus, met wijsheid gemaakt heeft. Zoals we in een gewoon menselijk lichaam, hè, Gods wijsheid mogen zien. In de tijd heeft een Duitse dokter het lichaam beschreven. Het lichaam van Christus, het lichaam van de mens, een wonder God. Wel, dat is zo. Geen fototoestel kan het oog evenaren. Zo kun je doorgaan. Maar zo is het ook in het geestelijke. God heeft de gemeente gevormd. Hij geeft ieder zijn plaats. Wij zouden het niet kunnen. Maar God kan het. En hij weet wat onze bekwaamheid is. Natuurlijk, daar is een streven mag er zijn. Er is een groei. Naar de grootste genadegave. Daar loopt het beeld wat over. Je oog kan niet wat anders worden. In dit verband kan er wel een groei zijn. Er is ook een ontwikkeling van het orgaan zelf in een lichaam. Zo is het ook in het geestelijke, in de gemeente. Maar het blijft een lichaam. Het groeit nooit zo dat het één lid wordt. Gaat nooit zo. Zoals met die 10 koningen in het boek de Openbaring die al hun macht aan die ene koning geven, aan het beest geven. Dat doen de leden van dat lichaam nooit. Zij hebben hun functie en zij verrichten die in afhankelijkheid van God en in afhankelijkheid van de leiding van de geest. Het derde bezwaar dat Runia heeft, dat is het anti-institutionele karakter van het betoog van dominee Hegel. Dat raakt dus meer die hele bovenbouw. Wel nu, ook daarin vinden we duidelijk de aanwijzing. Ik heb ze al genoemd. Het karakter van de plaatselijke gemeente, wat haar gezag betreft, vinden we in Matthäus en vinden we in 1 Korinthe 5. Nu wijst dominee professor Runia erop dat je bijvoorbeeld in doop en avondmaal al bepaalde institutionele elementen vinden. Ja, dat is alleen maar als je ze erin wil leggen. Kijk, als je die bindt, de volvoering daarvan, aan bepaalde personen, ja, dan krijgen ze inderdaad dat karakter. Maar een man als Ananias, waar we verder niets van weten, als gelovige, kon bij Paulus komen. En toen hij zag wat de Heer gedaan heeft, had de Heer hem trouwens al gezegd, toen doopte hij deze man. En Filippus, een diaken, was helemaal niet aangesteld om het woord te bedienen, maar hij had daarnaast de gave als een evangelist. En hij brengt het evangelie, spontaan, gaat uit En als daar mensen tot bekering komen, dan doopt hij. Er is helemaal geen reglement bij van die mag wel dopen en die mag niet dopen. Geen sprake van. Zo zouden ook al die andere dingen terug te brengen zijn tot eenvoudige voorschriften die God gegeven heeft, tot handelingen die iedere broeder en in veel gevallen ook een zuster, dan niet deze van doop en avondmaal, maar andere dingen die ook een zuster doen kan. Zoals Febe, die een dienares van de gemeente wordt genoemd. Ten slotte wil ik nog nagaan één ding, namelijk in de Timotheusbrieven wordt gesproken over een ouderling die ook dient in de leer. En die moet je dubbele eer waardig achten. En een tweede tekst in de Timotheusbrieven, dat is deze, dat aan Timotheus gezegd wordt, dat wat hij van Paulus geleerd heeft, hij moet toevertrouwen aan getrouwe mensen die ook bekwaam zijn om anderen te onderrichten. Op deze twee dingen baseert men het ambt van predikant en baseert men een opleiding. Daar moet toch iets zijn dat iemand bekwaam gemaakt wordt en erkend wordt. Men vergeet dan, en dat geldt ook voor het apostelconvent waaraan men vergaande conclusies trekt. Heggeweer legt dat uitvoerig in zijn boek. Men vergeet dan dat uiteraard der zaak de apostelen een bijzondere plaats innamen in de gemeente. De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen. De apostelen geven ons de inzettingen over de gemeente. Er is niemand die dat nu nog doen kan. Wij hebben die dienst van de apostelen in de schrift. God heeft ze bewaard en vastgelegd. Een afgezant zoals Timotheus en Titus, die op plaatsen waar de apostel op dat moment niet zelf kwam, maar waar hij hem heen stond, kwam met het gezag van die apostel. Ook in die dienst is er niemand die zeggen kan, zo kunnen wij optreden. Verder hebben we te bedenken als Timotheus de dingen die Paulus hem toevertrouwd had, moest doorgeven, dat daar ook de dingen bij waren aangaande de vrije werking van de gemeente zoals we die in de Korinthebrief vinden. Paulus kan zeggen, gij hebt nagevolgd, nauwkeurig nagevolgd, mijn wijze van doen, mijn leer enzovoort. Paulus is niet van leer veranderd. Paulus heeft zijn voorschriften niet ingetrokken, voorschriften die hij eerder gegeven heeft. Geen sprake van. Daarbij moeten we bedenken dat in de dagen van Timotheus nog lang niet iedereen lezen kon. Lang niet iedereen een complete Bijbel had, zeker niet, want hij was nog niet compleet, maar ook nog niet alle brieven van Paulus had, die hij al geschreven had. Dus dat daar doorgegeven moest worden, datgene wat een zuivere leer was, zoals Paulus had medegedeeld, dat was noodzakelijk. Je ziet hoe in de traditie er verschillende valse leerstellingen ingeschoven zijn en ingeslopen zijn. Dat gevaar zou ook kunnen bestaan in die periode waarin de schrift nog niet geheel was vastgelegd. Dat althans hier en daar mensen zeiden, maar zo is het. We weten uit de 2e Thessalonicenzenbrief dat mensen er waren die er niet tegenop zagen brieven te schrijven en ze met de naam van Paulus konden tekenen. Of zeiden, dat heeft Paulus gezegd. In dat opzicht is het dus erg belangrijk dat Paulus aan Timotheus zegt, wat ik je nou geleerd heb. En ik herhaal, daar behoort ook het onderwijs van de Korinthebrief toe. Wat ik je geleerd heb, dat moet je toevertrouwen aan mensen die dat betrouwbaar door zullen geven. Totdat natuurlijk het alles vastgelegd was zoals wij het bezitten. Wij zijn niet meer van een mondelinge overlevering afhankelijk. En die andere tekst, een ouderling die dient in de leer, moet je dubbele eerwaardig achten. Wel, dat is dus een ouderling, een oudste, die oudste is in het huis van God. En wat dat betreft, toezicht heeft. Maar die daarna een gave als leraar heeft. En vandaar die dubbele eer die hem toebedacht moet worden. Men spreekt wel van de lerend ouderling alsof dat een predikant zou zijn. Maar dat kun je uit deze tekst absoluut niet afleiden. Er waren ook anderen die het woord brachten. Zelfs lezen we van de gemeente die verstrooid werd in Jeruzalem, uit Jeruzalem. Dat de apostelen bleven gewoon te Jeruzalem. Maar God gebruikte die gewone gemeenteleden om het evangelie verder te dragen. En dan staat er, zij verkondigden het woord. Zij brachten de blijde boodschap. God maakte hen daartoe bekwaam en gebruikte hen. Nooit kun je op zulke simpele veronderstellingen een ambt van predikant of een hele bovenbouw van een gemeente funderen. Het woord spreekt echt zichzelf niet tegen. De vraag is alleen of wij het durven wagen met Gods woord. En hier wil ik eigenlijk mee besluiten. En dan grijp ik terug op een woord dat dokter Anders Exalto in het Reformatorisch Dagblad geschreven heeft, toen hij het boek van Hegge recenseerde. En dat vond ik een heel merkwaardig woord. Hij zei dit: Hegger heeft kennelijk veel vertrouwen in de christenen, in de gelovigen. Ik meen dat hij het zo zegt. Daar heb ik me over verbaasd. Kijk, weet u waar Hegger vertrouwen in heeft? Hegger heeft vertrouwen in de geest van God. Dat is het. Als we menselijk spreken, dan zeg ik, veronderstel dat morgen aan de dag de gelovigen gingen vergaderen vanuit de diverse kerkgenootschappen, gingen vergaderen zoals dat hier in Korinthe stond. Zou u durven? Met een aantal gelovige mensen die u echt kent als gelovigen uit uw gemeenschap. Het kan me niet schelen wat u bent of welke kerk of groep u behoort. Ik denk dat als u samenkomt dat u zich afvraagt, maar hoe gaat dit? Zou het wel gaan? Dan zou u alle reden hebben om weinig vertrouwen te hebben in de mens. Het meest in uzelf. Maar de vraag is niet of wij vertrouwen hebben in onszelf, of wij het kunnen. Nee, de zaak is, vertrouwen wij op God, die zijn gemeente niet in de steek laat. En die datgene wat nodig is, nog vandaag de dag geven wil. Maar om zo samen te zijn, ja, dan is het wel nodig dat je met gelovigen bent. En dan is het wel nodig dat je dat eigen ik voor gekruisigd houdt. En niet zegt bij jezelf, nou wil ik ook mijn eiers leggen, nou moeten ze mij eens eventjes horen. Nee, dan zal daar daadwerkelijk de afhankelijkheid van de geest van God moeten zijn. En de vraag is of we het met die God en met zijn geest durven wagen. Als we dat doen, komen we niet beschaamd uit. En dan zullen we zegen ontvangen bij zo'n samenzet. Dank u wel. Er zijn een fijn spel vragen binnengekomen, luisteraars. Vragen die gelegenheid geven om het onderwerp nog wat nader te belichten. Er zijn ook een paar vragen die niet direct met het onderwerp te maken hebben, maar dat is niet zo erg, die neem ik er wel bij door. De eerste vraag: is u ook van mening dat alleen de brieven van Efeze, Filippenzen, Colossenzen en 2 Timotheus tot ons als christenen uit de volken zijn gericht? Deze vraag wordt natuurlijk gesteld in verband met een bepaalde opvatting die verbreid wordt en die, als ik me goed herinner, genoemd wordt, deze leer, dan het zogenaamde Bullingeralisme. Dat is genoemd naar een meneer Bullinger, die deze leer van het, meen ik ook, ultradispensationalisme genoemd, maar dan gooi ik u dood met een stelletje vreemde termen, maar dat die verkondigd heeft. Ik ben het daar gloeiend mee oneens. En ik lees in 1 Korinthe, Paulus geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sosthenes de broeders aan de gemeente van God die te Korinthe is. Nou, die gelovigen waren gelovigen uit Joden enigszins, van de synagogen, maar voor de rest uit heidenen. Met allen in elke plaats die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Er zou nog veel meer dingen tegenin te brengen zijn, maar dit is een kunstmatige insnijding in de brieven van Paulus en in feite in het lichaam van Christus. Volgende vraag. Wat betekent het gebonden zijn in de hemelen? Dat is in verband met wat ik uit Matteüs heb aangehaald. Omdat ik nogal veel stof had, heb ik al mijn aanhalingen uit het hoofd gedaan zonder de tekst zelf op te slaan. Ik wil dat nu toch wel eventjes doen en u wijzen op deze tekst. Alles wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden zijn. Alles wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden zijn. Ik meen dat de betekenis daarvan deze is, dat als hier op aarde tucht uitgeoefend wordt, en iemand wordt dus als een heiden en tollenaar beschouwd, en ook door de gemeente wordt met zo iemand gehandeld, dat dat in de hemel erkend wordt. Dus het gezag hier op aarde in de naam van de Heer gehandhaafd wordt boven erkend. Tweede vraag van dezelfde vraagsteller is dat in de Korinthebrief wordt dan gesproken over het lichaam van Christus en in de Timotheusbrief over het huis van God. En in de Efezebrief bijvoorbeeld vind je ze beide en in Korinthe trouwens ook is in sprake van het bouwen op het fundament. Hoe zit dat nu, vraagt de vraagsteller zich af. Hoe kun je dat nou, moet je dat tegelijk zien of niet? Wel, dat moet je inderdaad tegelijk zien. Zoals u mij het ene keer kunt beschouwen als evangelist die het evangelie brengt. En de volgende keer als huisvader in een gezin waar u me dan door een andere bril bekijkt. Althans, dan zie ik er wat anders uit en doe ik ook wat anders. Maar ik ben het een zowel als het ander. Maar het hangt ervan af door welk aspect, met welk aspect ben je bezig. Ik heb dat getracht, maar dat is misschien iets te kort geweest, duidelijk te maken. Als het gaat om de dienst van het woord, de opbouw van de gemeente, alles wat daarmee te maken heeft, en dat gaat dan ook nog iets verder dan alleen de dienst van het woord, maar ik beperk me nu even tot het samen zijn. Wel, dan hebben we met de gemeente als het lichaam te maken waarin de gaven vrij onder leiding van de geest moeten kunnen werken. Gaat het om toezicht en gaat het om priesterschap, dan hebben we met het huis van God te maken. Dan zijn we bijvoorbeeld, als we een lofdienst hebben, een dienst van aanbidding, maar helaas kent men die zo weinig, rondom het avondmaal bijvoorbeeld, waar God geloofd wordt voor de gave van zijn zoon, waar men zich uitspreekt in dankzegging voor de vergeving van de zonde, waar alles is tot eer van God. Kijk, dat is de eredienst. 1 Korinthe 11. Nou, dat is eredienst. Dat is die aanbiddingsdienst. Het andere is een dienst tot stichting, die is voor ons. Dan spreekt God tot ons door de dienst van de gave om ons op te bouwen. In het andere geval spreken wij als priesters tot God en brengen onze lofranden, onze offeranden van lof en dank. Nou, dat zijn twee aspecten. Daar moet je mee rekenen. Wel nu, als huis van God, daar is er toezicht op wandel, is er toezicht ook op de omstandigheden van iemand. En daar vind je dus genoemd de dienst van een oudste en de dienst van een diaken. En als daar met iemand iets niet in orde is, dan zal zo'n oudste zo iemand dus gaan opzoeken. Zijn er in gezin omstandigheden waarover vermaand moet worden, dan zal zo'n oudste naar zo'n gezin toe gaan en is met de huisvader gaan spreken. En zijn er omstandigheden dat er in nood voorzien moet worden, dan zal een diaken dat kunnen doen. Dus dat zijn twee aspecten die de gemeente tegelijk heeft, die ze tegelijk vertoont, maar die je dus wel, bij dat tegelijk bedoel ik natuurlijk, ze is huis van God en ze is lichaam van Christus, maar de ene keer komt het ene aspect meer naar voren en de andere keer het andere. De kerk is niet te restaureren, zegt dezelfde vraagsteller, dat heeft mijn broer tenminste de vorige keer naar voren gebracht, moeten we nu toch aan het restaureren. Is dat de bedoeling? Wel, ik wil dat met een voorbeeldje duidelijk maken. En dan kom ik meteen terug op een punt wat men ook dominee Hetter in de schoenen staat. Zowel Runia als dominee Kwast, professor Runia als dominee Kwast, wat dokter Anders Excel zal zeggen, kijk eens, op deze weg maakt Hetter er alleen maar weer een groepje bij. Datzelfde werd tegen mijn schoonvader gezegd, wat betreft de gemeenschap van gelovigen waar hij zondag heen ging. En toen heeft hij een heel wijze vergelijking gebruikt. Hij heeft gezegd, kijk eens, veronderstel, je hebt de meneer Jansen. En die meneer Jansen, die laat bij het testament een hele hoop geld na, waarvan hij beschikt. Dat geld moet op rente gezet worden en zijn nakomelingen, allemaal Jansetjes, die moeten eens per jaar van dat geld gezellig een dag bij elkaar komen, koffiemaaltijd hebben. Dat hoeft niet aan één plaats, maar ze mogen wel op verschillende plaatsen dat doen. Maar het is één familie Jansen en dan moeten ze echt nog eens aan hem denken dat hij dat zo leuk voor ze geregeld heeft. Nou, dat gebeurt, hè. Jaar op jaar komen die Jansens bij elkaar. Maar dan zijn er een paar die zeggen, ja, maar gewoon zo bij elkaar zitten en nog eens terugdenken aan Jansen en nog eens een dagboek lezen dat hij nagelaten heeft en daar eens over filosoferen. Weet je wat we moesten doen? Dat het is allemaal zo vrij en wij moesten dat een klein beetje organiseren en ja, er moet toch ook geld op tafel komen en we doen dat wel met een rijen collecten, maar nee, dat moet eigenlijk een beetje geregeld worden. We maken er een familievereniging van. Iedereen lid van de familievereniging Jansen. Nu had je dus mensen die waren geboren Jansen en ze hadden ook nog een lid van de familievereniging Jansen. Lid van de familie en lid van de familievereniging. De voorzitter van die familievereniging die kreeg hoe langer hoe meer macht en dat werd zo'n dictator op les. Had nog een paar man om zich heen. Die regeerde de hele situatie. Dat op den duur waren er een aantal mensen ontevreden mee. Die zeiden, nee, dit is niks. Dit is niks. We stappen eruit. En die mensen die stapten eruit. En je kreeg 10 verschillende familieverenigingen. Met allemaal kleine voorzittertjes. Nou, dat ging een hele tijd goed. En toen was er eens een meneer. Een Hegger Jansentje. En die zei, ja maar jongens, hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou, al die verdeeldheid en... Laten we nou eens even kijken naar dat testament. Dat was gewoon een familie Jansen, die moest als familie Jansen bij elkaar komen. En een kop koffie drinken. En gezellig bij elkaar zijn, nog eens terugdenken aan de tijd van vroeger en zo. En nou hebben we in plaats van die familie Jansen, hebben we 10 familieverenigingen. Een hele grote, beter gezegd 11, een hele grote en 10 kleintjes ernaast. Dat is misschien nog meer dan 10. En, nee, dat is niks. En die ene meneer Jansen klampt nog een paar aan. En die zegt, weet je wat het nou eigenlijk is? Wij hebben ons niet aan dat testament gehouden.